In Jeremia 34 zouden wij terecht moeten. Maar ik wil eerst nog het een en ander zeggen over Jeremia 33, vers 26. Dat ik er toch nog even op inga, heeft een reden. Dat is dat wij vinden daar een wat merkwaardige, een wat softe uitspraak. Dat ik van zijn zaad niet nemen die daar heersen over het zaad van Abraham. Dat ik niet nemen die daar heersen. Ik denk dat je problemen krijgt als je het redenkundig moet ontleden. Maar ja, dat leert niemand meer, geloof ik, tegenwoordig. Dus dan hebben we dat probleem ook niet meer. Maar als ik nou vraag, hoeveel worden daar genoemd die daar heersen over het zaad van Abraham? Of andersom, gaat het over één of gaat het over meerdere? Zoals het er staat. Is dat een moeilijke vraag? Je hebt Nederlands lesgegeven, je moet het weten, hoor. Er staat, het is het enkelvoud, ja. Dat is heel eenvoudig, anders had het moeten zijn die daar heersen. Dus het gaat over één die daar heersen. Dan heb je het aardig opgelost, denk ik. Want dan ben je gauw klaar. Dan komt er hierna nog één. Dat wil zeggen, je hebt Zedekia gehad en dan komt er een hele poos niks. En dan komt Christus. Maar heeft iemand van u stiekem een andere vertaling naar binnen gesmokkeld? Bij jou staat die daar heersen?
Ja, dat is de vertaling. Dan geef je meer bijbelstukken.
Ik heb ook een paar andere vertalingen binnen gesmokkeld. Ik heb hier Petrus Canisius. Dat is een min of meer Rooms-Katholieke vertaling. Zo spreekt Yahweh. Zo waar ik mijn verbond met de dag en de nacht en de wetten van hemel en aarde heb gesteld, verwerp ik het kroost. Dat vinden ze moderner dan zaad. Dan verwerp ik het kroost. Het kroost van Jacob niet en van David mijn dienaar, maar blijf ik uit zijn kroost de heersers kiezen. Want ik weet niet of je het merkt, maar in de Statenvertaling vind je geen zelfstandig naamwoord voor die heerser. Je vindt alleen het werkwoord heersen. Die daar heersen. Of die daar heersen. Als werkwoord. In een ingewikkelde vervoeging, maar vooruit. Petrus Canisius die zegt gewoon, maar blijf ik uit zijn kroos de heersers, zelfstandig naamwoord, meervoud, kiezen over het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob en zal hen gelukkig maken, mij hunner ontfermen. Dat is een vertaling die we niet alle dagen lezen, maar ik heb ook gewoon NBG hier, waar dan staat, dan zal ik ook het nakroost van Jacob en mijn knecht David verwerpen, dat ik uit zijn nazaten geen heersers, NBG is dit, hè? Dat ik dan geen heersers, zelfstandig naamwoord, meervoud, neem over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, want ik zal een keer brengen in hun lot en mij over hen ontfermen. Nou, dan heb ik, omdat ik het hier toch voor me heb liggen, de zogenaamde LITV. Dat is de Literal Translation of the Holy Bible. En daar staat to take rulers over the seed of Abraham, Isaac en Jacob. To take rulers. Zelfde verhaal. Zelfstandig naamwoord, meervoud. Meerdere heersers. Toen heb ik het nog nagekeken in de Green Interlinear. Dat is een Bijbel, er staat Hebreeuws en onder de Hebreeuwse woorden daar staan dan staat een vertaling van die woorden in het Engels. En er staat not to take from his seed rulers over the seed of Abraham, etc. Dus precies hetzelfde, zelfstandig naamwoord, meervoud. Maar bij nader inzien, de King James Version, dat is de oude Engelse vertaling, goed vergelijkbaar met de Statenvertaling. Net zo geadoreerd als de Statenvertaling. Er zijn mensen die zeggen, er is maar één vertaling goed, dat is de Statenvertaling. En de rest is van de duivel. En zo heb je ook te zeggen, het is alleen maar de King James Version, of de Authorized Version, of hoe je het maar noemt. En de rest, dat mag niet, weet u wel, super orthodox. En daar staat, not to take from his seat, rulers, zelfstandig naamwoord, meervoud. Hebben we die nog? En ik heb u de andere Nederlandse vertalingen bespaard, waar dat dan toch weer niet staat. Maar ik heb ze alleen aangehaald om te laten zien dat er dus verschil van mening bestaat over wat er nou eigenlijk staat in het Hebreeuws. Want de Statenvertaling geeft echt enkelvoud. Maar het is een beetje verstopt achter het werkwoord. Dat ik van zijn zaad niet nemen die daar heersen over. Maar inderdaad, dat is een enkelvoud. Anders had het moeten zijn die daar heersen over het zaad van Jacob. Nou heb ik dat nagezocht. En toen kwam ik ineens in een, vandaag. En toen kwam ik ineens in een probleem terecht. Iets heel eigenaardigs. Hetgeen demonstreert, want daarom haal ik het nu alsnog aan. Hetgeen demonstreert hoezeer men problemen gehad heeft met het vers. Want ja, als je de Joodse lijn volgt, dan zijn er niet meerdere heersers na Zedekia. Er is er nooit meer één geweest. En als er nog één komt, is het die spruit uit een halve bladzijde eerder. Dan is het dus de Heere Jezus Christus. En dan is het enkelvoud, is er maar één. En zo hebben ze het ook vertaald. Maar wat schetst mij, wie schetst mijn verbazing? Ik ben dat gaan nazoeken. Wat staat daar nou eigenlijk dan in het Hebreeuws? En dan krijg je, als je zoals iedereen het tegenwoordig kan doen, en velen het ook doen, dan neem je je computerprogramma en dan klik je het strongnummer aan achter dat woord. En dan staat er Mashal. En het commentaar op het woord Mashal, van heersen, weet u wel. Commentaar op het woord is, het is een werkwoord en dat betekent to be ruler. Dat wil zeggen heerser zijn. Maar waarom is het geen zelfstandig naamwoord? En ik weet niet meer, maar ik heb zeker 5 verschillende naslagwerken nagezocht. En Gesenius en Davidson en weet ik het allemaal. Hebreeuwse lexicons, Hebreeuwse woordenboeken. Weet je veel wat? En dan zoek je dat woord Mashal op. En ze geven allemaal, het is een werkwoord en het betekent heerser zijn. Allemaal, stuk voor stuk. Ook Samson Hirsch trouwens. Wie heb ik nog meer? Heb ik al 5 genoemd? Misschien waren er nog wel meer. Ze zeggen, het woord betekent heersen zijn. De Engelse, de King James, heeft dan ook to be rulers. Die hebben in dit vers hebben to be ingevuld. Hè? Die daar heersen over het zaad van Abraham. King James heeft that I will not take any of his seed to be rulers. En dat samen, dat is dan Mashal. Toen heb ik gewoon gekeken, ja, onderweg is dat al lang gebeurd, maar heb ik gekeken, maar wat staat er nou echt in het Hebreeuws? Niet maar welk woord staat daar, maar wat staat er nou precies? En er staat een Mashalim. Dat wil zeggen, daar staat het woord Mashal, dat klopt. En als je de strongnummer aanklikt en die geeft, staat Mashal en dat betekent to be ruler, is het niet echt verkeerd. Maar Mashalim is niet de vervoeging van het werkwoord Mashal. Mashalim is het mannelijk meervoud van een zelfstandig naamwoord. En het dat im erachter wil zeggen dat het meervoud is en mannelijk. En het is dus het meervoud van een zelfstandig naamwoord, Mashal. En dat komt in alle naslagwerken niet voor. Want men beschouwt het alleen maar als werkwoord. Niettemin, er staat Mashalim. Dus je moet het vertalen, zit niks anders op, met zelfstandig naamwoord in het meervoud. Heersers. En zo staat het dus ook in een paar vertalingen die ik u voorhield. Maar het staat niet eens in de naslagwerken. Men heeft het eruit gehouden. En de King James prefereert dus te vertalen niet met heersers, maar om heersers te zijn. Heb je dat nog? Maken er alsnog een werkwoord van, to be. En ook dat is fout. Want dat kan ik u ook nog demonstreren. Want in... ik heb niet de hele Bijbel doorgezocht naar het woord Mashal. Want mensen... als je Hebreeuwse les zou gaan volgen en je moet leren werkwoorden vervoegen, dan beginnen ze met het werkwoord Mashal. En dan moet je leren dat te vervoegen als norm. Dat wil zeggen, dat is een woord wat zo ontiegelijk vaak voorkomt in de Bijbel. Dat, en het wordt op allerlei verschillende manieren vertaald. Maar als werkwoord wordt het beschouwd. Maar hier blijkt dat het wel degelijk een zelfstandig naamwoord kan zijn. Dat is heel normaal in het Hebreeuws. Je moet uit het verband opmaken of een woord een werkwoord is of een zelfstandig naamwoord. Heb je dat nog? Rentmeester zijn, nou pak ik iets uit het Grieks, waarvoor excuus, maar bij wijze van voorbeeld. Rentmeester zijn, dat is juist hetzelfde woord, is in het Hebreeuws hetzelfde woord als de rentmeester. En uit het verband moet het blijken of het een werkwoord is of een zelfstandig naamwoord. Dus als het werkwoord bestaat, bestaat het zelfstandig naamwoord ook. Maar het had wel in al die naslagwerken moeten staan. En ook een eigen strongnummer moeten hebben, maar dat heeft het allemaal niet gekregen. En waarom niet? Nou, ik denk dat het is om dit probleem te vermijden. Het probleem van zo'n vers, dat zegt, er zullen heersers zijn uit het huis van David. Terwijl men weet, denkt, dat kan niet, er komt er maar één. En we weten dat zeker, want dat staat vaak in die commentaren. Men weet het zeker, want er is immers vandaag geen koning uit het huis van David. Zegt men dan. Dus het kan het niet zijn. Iedereen weet dat. Zedekia was de laatste koning uit het huis van David. En daar hield het mee op. En daarna komt er nog maar één, want er is er nooit meer één geweest. En toen kwam de Heer Jezus. Die trouwens tot vandaag ook nog steeds niet koning is. Op de troon van David, hoor, overigens. Maar dat is weer wat anders, hè. Daar heb ik het nog niet even over. Maar ik wilde u nog wat laten zien. Namelijk dat het bij gelegenheid inderdaad niet een werkwoord is en ook hier niet zo zou moeten worden opgevat. Dat kan sowieso al niet, omdat Mashalim niet meer beschouwd kan worden als een werkwoord vanwege die meervoud, mannelijke meervoud van erachter. Maar ik neem u even mee naar Genesis 45... Zoals ze zegt, ik ben niet de hele Bijbel door geweest om dat na te zoeken. Dat is een heleboel werk en dat vind ik ook verder helemaal niet nodig. Ik vind dit duidelijk genoeg. Maar in Genesis 45 zijn wij terecht in de geschiedenis van Jozef, die zich kenbaar maakt als de ruler, heet dat. Als de heerser van Egypte. Aan zijn broers. En dan zegt hij in vers 8 van Genesis 45... Nu dan, gij hebt mij herwaarts hierheen. Gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. En dat regeerder is de vertaling van Mashal. Begrijp je me goed? Niet elke keer als het woord regering of regeerder voorkomt in de Statenvertaling, is het de vertaling van dit Hebreeuwse woord Mashal. Men rommelt er wat in om, een beetje. Ik vind het persoonlijk niet zo erg. Je moet het gewoon elke keer nazoeken. Dat moet dan in het Hebreeuws, ja, het is dan niet anders. Maar hier staat het woord Mashal als zelfstandig naamwoord in elk geval. Regeerder Mashal in het ganse land van Mitzrayim, weet u wel, het ganse land van Egypte. En je kan het ook niet vertalen met aangesteld om te regeren of zoiets. Dat woord, Mashal, en daar is een goede reden voor. Daarom zoek ik het vers ook op. Er staat namelijk apart een werkwoord naast. Je moet alleen wel het vers goed volgen. Want er staat, het is God zelf die mij tot Farao's vader gesteld heeft. Gesteld tot vader. En dan, en tot heer over zijn ganse huis. Dat wil zeggen, gesteld tot heer over zijn ganse huis. En daarna, en regeerder. Dat wil zeggen, gesteld tot regeerder in het ganse land van Egypte. Heb je dat nog? Dus het is al verbonden aan een werkwoord, namelijk stellen, aanstellen, of hoe je dat maar vertalen wil. En dan volgt alleen nog maar, er kan nooit een werkwoord meer volgen. Dan volgt dus puur een zelfstandig naamwoord. Mashal, regeerder in dit geval, ruler. En als je dit woord aanklikt, dit woord regeerder, in je Bijbelprogramma, het Strongnummer namelijk, dan krijg je iets verbijsterends te zien. Dan staat er dus achter dat woord regeerder een nummer en dan klik je hem aan en dan krijg je Mashal. En er staat erbij, het betekent regeren, to rule. Dan krijg je een werkwoord dus, volgens Strong. Maar het is niet een werkwoord, het is een zelfstandig naamwoord. Maar om een of andere reden is dat een gat in in al die naslagwerk. Hoe dat komt, weet ik niet. Ze hebben dat afgesproken of zo. En ze hebben dat woord als zelfstandig naamwoord gewoon weggeredeneerd. Maar hier staat het in elk geval niet als werkwoord, want er is een werkwoord aangekoppeld. Dus dat houdt op. En in waar we vandaan komen, waar het nu ons nu om gaat, in Jeremia 34, staat het zelfs in het mannelijk meervoud. Mashalim. En zo blijft het dus. Geen regeerder staat er. Met andere woorden, daar staat dus in het vers, als je de ontkenning even weglaat, om de zin wat eenvoudiger te houden, dat de Heer zegt, zolang dag en nacht elkaar opvolgen enzovoorts, en de ordeningen des hemels en de aarde niet veranderd worden, vers 25, zolang zal de Heer uit het zaad van David nemen heersers, en niet die daar heersen, gewoon heersers. Het enige woord dat daar staat is Mashalim. Heersers over het zaad van Jacob. Dat ik van zijn zaad niet neme heersers over het zaad van Abraham en Isaac en Jacob. Dat is exact wat er staat. Heb je dat? En dan heb je dus het bekende probleem. We zien ze niet, zeggen de commentatoren dan. Maar de clou van het verhaal is, nee, je ziet ze niet, maar je kijkt verkeerd. Je zoekt de verkeerde plek. Je kijkt bij Juda, maar er staat toch niet van Juda? Er staat over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. En als je ze dus bij Juda niet vindt, dan moet je toch nog eerst naar die andere plek om daar ook nog te kijken. En als je die plek niet weet, dan moet je zeggen, nou ja, ze moeten er zijn, maar wij weten het niet. En als je die andere plek wel weet, bij die 10 stammen dus, dan kun je daar gewoon vaststellen dat het inderdaad zo moet zijn. Daar zijn nou eenmaal heersers, daar zijn koningen, daar is sprake van de continuering van een koningshuis. En zo steekt het in elkaar, dat moet dus van David zijn. Ik kan domweg niet missen. Maar ik vond het nogal frappant dat het hele begrip Mashal als zelfstandig naamwoord zelfs uit de boeken verdwenen is. En in deze vertaling toch uitdrukkelijk een enkelvoud geworden is, terwijl het in het Hebreeuws uitdrukkelijk een meervoud is. En sommige vertalingen geven dan nog steeds een werkwoord, maar zorgen dat het dan vervoegd wordt in het meervoud. Maar het is allemaal eromheen praten. Het is gewoon letterlijk dat ik van zijn zaad niet neme heersers over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, vanaf de dagen van Jeremia. En dat is ook het verband van het hele schriftgedeelte. Ik hoop dat dat goed tot u is doorgedrongen. Ik zeg het geloof ik elke 14 dagen. Sorry daarvoor, maar ik ben altijd bang dat het niet duidelijk is. In de dagen van Jeremia, dat zijn de dagen uiteindelijk van Zedekia, komt een eind aan de troon van David, aan het koningshuis van David in Jeruzalem. En terwijl dat gebeurt, en daar gaat het volgende hoofdstuk ook weer over, terwijl dat gebeurt, zegt de Heer, niettemin, dag en nacht gaan gewoon door en het koningshuis van David ook. En Israël is nog steeds mijn volk. En als jullie Juda niet zijn, dan zit het bij het huis Israëls. U weet wel, huis Juda, huis Israëls. En dat leen ik ook even gauw van een halve bladzijde eerder. Want dan worden die beide termen naast elkaar gebruikt. En ze worden verschillend besproken. Het huis Israëls, huis van Israël en het huis van Juda. Dat u dat goed in de gaten hebt. Dat wil zeggen, sinds de dagen van Zedekia en binnen diezelfde generatie dus, moet er ergens anders een erfgenaam van David, iemand met troonsrechten, inderdaad in de koninklijke waardigheid gesteld zijn. En dat is wat de legende, want ik blijf het lekker een legende noemen hoor, daar zit ik allemaal niet mee. Ze weten toch niet wat het woord betekent. Kijkt u maar in uw woordenboek. Van mythe weten ze dat ook niet. Als ze er wat tegen hebben, zeggen ze het is verzonnen. En als ze er niks tegen hebben, zeggen ze het is een hele oude overlevering. Mondeling. En daarna zeg ik, nou ja, het wordt dan toch in ieder geval al vele eeuwen schriftelijk overgeleverd. Dus wat wil je nog meer? Maar dat betekent dus inderdaad, en dat is het enige alternatief wat we hebben, dat aan het eind van deze geschiedenis van Jeremia, die dochters van Zedekia met Jeremia terechtkomen, inderdaad in Ierland, en dat daar dus inderdaad een troon gevestigd wordt. En dat is de Ierse traditie. En dat is de grondslag voor niet alleen de Ierse, maar daarna ook de Schotse en vervolgens de Britse troon. Dus kortom, de troon van Groot-Brittannië. Zo lopen die dingen. En nou ik dat toch zeg, zeg ik ook maar eens even. Nou ja, en ook ons Nederlandse vorstenhuis. Het hangt er maar vanaf waar je begint. Maar als je vanaf vandaag terugrekent en je weet waar je naartoe moet, kom je heus terecht bij de stamvaders uit het Britse koningshuis. Hè? Ons Nederlandse vorstenhuis. Het is niet voor niks dat Willem III, nee, de stadhouder, niet de koning. De stadhouder Willem III, dat die koning werd van Engeland. Toch? Is maar kort geweest, maar het was wel zo. En er zijn heel wat generaties van die stadhouders geweest die een moeder hadden uit het Britse koningshuis. En Willem III was er bovendien mee getrouwd. En daarom eventueel erfgenaam van de Britse troon. En zo kwam hij daar dus ook inderdaad terecht. Heb je er nog? Ja. Maar daar stamt ons Nederlandse vorstenhuis ook vanaf. Zo lopen die lijnen nou eenmaal. Zie, en dat is wat hier gezegd wordt, dat het zo in elkaar steekt. God zou die opvolgers geven. Niet alleen in de dagen vanaf Zedekia, maar inderdaad tot aan de wederkomst aan toe. Voor de gelegenheid zeg ik het dan maar ook maar weer eens een keer bij. Zelfs als je het rond kunt. Nee, ik weet niet hoe ik dat netjes moet zeggen. Maar zelfs als je de gedachte bent toegedaan dat nou eenmaal de Heer Jezus Christus op de troon zit en je beschouwt het als de troon van David nu. Zelfs als dat zo zou kunnen, of als je dat gelooft en zegt, nou ja, dus hoef je in de wereld verder niet te zoeken naar een troon van David, dan moet ik je nog zeggen, dan zit je nog altijd met die 600 jaar vanaf de val van Zedekia, de ondergang van Jeruzalem, tot aan de dagen van de Heer Jezus. Want waar was toen dan die koning uit het huis van David? Met andere woorden, dat idee van Christus is die koning en hij zit op de troon van David, lost dit niet op. Dat komt gewoon 6 eeuwen te laat. Als het al zo zou zijn. En u begrijpt, dat is het niet. Daar geloof ik niks van. Dat kan van geen kant kloppen. Maar dan nog, zit je met die 600 jaar vanaf Zedekia. Hoe gaat het dan verder? En die lijnen wordt je geacht vast te houden. Dat wil zeggen, je zit in een spannende situatie met herhaalde beloften van de Heer die zei, nee, maar het zal gecontinueerd worden. En dat hebben we net gehad, dat is vers 26 van hoofdstuk 33. En dan kom je in hoofdstuk 34, vers 1 en 2. En er wordt rigoureus gezegd dat er een eind aan komt. Dan spreekt het zich wel erg snel tegen dus. Maar dat doet het niet. Maar dat is het nou juist, je blijft met die dingen zitten. Hoe zit het dan met Gods beloften? Dat is dezelfde vraag die we hebben in het Nieuwe Testament. Als dan die gemeente, de gemeente van vandaag, als de gemeente is van eerstgeborenen, als de gemeente, zal ik maar zeggen, beschouwd wordt als zonen van Abraham, dat staat allemaal in het Nieuwe Testament dat dat zo is. En hoe zit het dan met wat God aan Israël beloofd had? En dat levert grote problemen op. Vandaar ook lange uiteenzettingen, verhoudingsgewijs, met name in Romeinen, maar ook in andere schriftplaatsen overigens. God had beloften gedaan. Hoe gaat het daarmee verder? En ook al zou het er hier niet bij staan, dan nog zou je dus verder in je Bijbel moeten zoeken of er misschien niet elders nog het een en ander over gezegd wordt. En ik geloof dat we dat vorige keer al gedaan hebben, als ik me goed herinner. Want we hebben natuurlijk, ik heb toch schriftplaatsen genoemd, dat er geen einde komt aan Israël als volk van God, of niet? Ze vroeg even bijster aan de zaal. Ik zal hen niet verwerpen om een einde van hen te maken, Leviticus 26, over de priesters in ieder geval. Elf, gij hebt Israël u bevestigd tot een volk in eeuwigheid, uit 2 Samuel 7. Dat soort uitspraken. Ik laat het maar voor wat het is, want er zijn meer van die uitspraken uiteraard. Maar je blijft ermee zitten. Waar blijft dat verhaal dan? Het moet ergens gecontinueerd worden. En echt waar, soms denk ik, ik zou het die mensen moeten laten lezen. Echt waar, in de commentaren staat dan altijd, ja, maar dat doet God niet. God is erop teruggekomen, hij heeft er spijt van gekregen. Israël is ongelovig geworden en God heeft het plan veranderd enzovoort. En dat hoor je vanuit Calvinistische kring, dat wil zeggen vanuit Protestantse kring. Maar ook uit dispensationalistische kringen. Dan zeg maar, nee, God heeft daar een eind aan gemaakt. En het enige verschil tussen die beiden is dat de dispensationalisten, de aanhangers van de bedelingenleer, dan zeggen, nou ja, maar het gaat in de toekomst weer verder. Het is uitgesteld. En dan kom je met die onderbreking. Maar dat kan je wel zeggen, maar hier staat dat het niet onderbroken zou worden. Terwijl het juist op een punt is dat het onderbreekt. De enige oplossing is, alsof het een vraagstuk is, maar is het eigenlijk ook niet. Maar het enige oplossing is, enige antwoord moet ik zeggen, is nee, de leen gaat verder via het andere volk, via het andere huis. Zo werken die dingen nou eenmaal. En dan moet je dus vasthouden, al die dingen. Waar is Israël? Moet ergens zijn als volk van God hier op aarde. En waar is dat Davidische koningshuis? En de beide lijnen brengen je op dezelfde plek. Nou ja, goed. Ik hoop dat die duidelijk is. Alleen snap ik nou nog niet waarom er statenvertalingen zijn waar staat die daar heersen. En wat de discussie, of er een discussie achter geweest is, hè? In plaats van die daar heersen. Zodat je zelfs met je statenvertaling nog moet uitkijken welke je hebt. Ik weet wel, in de mijne staan bepaalde dingen verkeerd. Dat zijn drukfouten. Of zetfouten eigenlijk. Een paar. Dat is deze versie, maar dat het ergens anders hier heersend staat, dat wist ik niet. Maar vooruit. We gaan naar hoofdstuk 34. Dat is niet zo'n ingewikkeld hoofdstuk nu voor ons. Daar staat het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, als Nebukadrezar, koning van Babel en zijn ganse heer en alle koninkrijken der aarde die onder de heerschappij zijner hand waren en al de volken tegen Jeruzalem streden en tegen al haar steden. Kortom, dat is wel een heel lange tijdsaanduiding die erbij staat. Want de hoofdzin is gewoon het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere zeggende. En in mijn Bijbel staat de rest dan ook maar tussen haakjes. Namelijk, het staat er wel, maar het onderbreekt de zin zo lang. Hè? Wanneer zei de Heer dit? Nou ja, toen Nebukadrezar, koning van Babel en zijn ganse heer en alle koninkrijken raden die onder de heerschappij zijn hand waren, al de volken tegen Jeruzalem streden, tegen alle steden. Dat wil zeggen, terwijl die strijd gaande was door Nebukadnezar en zijn Babylonische legers, om zo te zeggen, tegen Juda, dan wel Judea en Jeruzalem. En toen kwam dat woord des Heren. In de praktijk Er staat in vers 2, zo zegt de Heer de God Israëls, ga heen en spreek tot Zedekia. Implicerend dat de man vrij was om te gaan waar hij wilde. En dat betekent meteen dat deze gelegenheid plaatsvond voor de situatie van Jeremia 32. Ik hoop dat u zich die nog herinnert. Jeremia 32. Toen kwam het woord des Heren tot Jeremia vers 1 en dan vers 2. Het Heer nu des konings van Babel belegerde toen Jeruzalem. En de profeet Jeremia was besloten in het voorhof der bewaring dat in het huis des konings van Juda is. Toen zat de man gevangen, terwijl Nebukadrezar, dan wel Nebukadnezar, Jeruzalem belegerde. Heb je dat nog? Maar in hoofdstuk 34 is zij vrij. De algemene idee is dat hoofdstuk 34 plaatsvond voor hoofdstuk 32. En dat is een van de problemen in Jeremia. Namelijk dat de chronologische volgorde in het boek niet is gehandhaafd. Je mist er verder niks aan, behalve als je dat speciaal zoekt. Maar vooruit. Maar hier is Jeremia nog vrij. En later komt meer daarover. Over wanneer het dan precies was en wat de omstandigheden waren. Maar het zijn de omstandigheden van, nou ja, de aanval op Jeruzalem, dan wel de belegering van de stad en de andere steden. Vers 2, daar komt dat woord. Zo zegt de Heere, de God Israëls, ga heen en spreek tot Zedekia, de koning van Juda. Dat was dus de laatste, hè? Ooit, tot vandaag. Zo zegt de Heere, ik geef deze stad, Jeruzalem, in de hand des konings van Babel. En hij zal ze met vuur verbranden. Hetgeen ook gebeurd is en later beschreven wordt, ook in Jeremia. En gij zult van zijn hand niet ontkomen, die gij is Zedekia dus, hè. Gij zult van zijn hand niet ontkomen, maar zekerlijk gegrepen en in zijn hand gegeven worden. En uw ogen zullen de ogen des konings van Babel zien. En zijn mond zal tot uw mond spreken. Dat wil zeggen, men zal van mond tot mond spreken. En gij zult te Babel komen. Maar hoor dus Heere woord, o Zedekia, koning van Juda. Zo zegt de Heere van u, gij zult door het zwaard niet sterven. Gij zult sterven in vrede en na de brandingen van uw vaderen, de vorige koningen die voor u geweest zijn, alzo zullen zij over u branden. En mocht u niet weten wat dat branden dan in de praktijk betekent, staat het er nu achter. Ze zullen over u branden en u beklagen. Dat zijn klaagvuren. Ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is, maar onthoud hem, je kan hem gebruiken bij het scrabbelen. Een klaagvuur. Nou goed. Alzo zullen ze over u branden en u beklagen, net als over uw voorvaderen. Zeggende, och. Want och is, dan, als men och roept of ach, dan is het slecht. Hè? Dat hoor je aan de klank ook meteen. Dan is het geweeklaag. Hè? Och, Heer, want ik heb het woord gesproken, spreekt de Heer. Ze zullen hem beklagen met och, Heer, in de zin van die koning. Maar dat zullen ze doen, want ik heb het woord gesproken, spreekt de Heer. En dan voor de goede orde volgen nog twee versen. En de profeet Jeremia sprak al deze woorden tot Zedekia, de koning van Juda, te Jeruzalem. Sommigen denken dat hij op grond hiervan gevangen genomen is, maar dat staat niet in de Bijbel. En ik zeg het erbij om aan te geven dat hoe dat oorzaak en gevolg is in die geschiedenis, dat is eigenlijk niet bekend. Het zijn maar flarden die ons medegedeeld worden. Toe maar. De profeet Jeremia sprak al deze woorden tot Zedekia, de koning van Juda, te Jeruzalem. Als het Heer des konings van Babel streed tegen Jeruzalem en tegen al de overgeblevene steden van Juda, tegen Lachis en tegen Azeka, want deze zijn de vaste steden, of gewoon want deze vaste steden waren overgebleven onder de steden van Juda. De rest was al lang veroverd. En het volk was trouwens grotendeels al veel eerder weggevoerd. En wat nog overbleef, werd ook weggevoerd. En op dit moment heb je alleen nog Jeruzalem over en Lachis en Azeka. Daar hoeven we verder niks over te zeggen, want het speelt verder geen rol in de geschiedenis. Maar dit is bij elkaar één pericoop. Ik vind het jammer dat er niet boven vers 8 weer een nieuwe kop staat. En daarmee een nieuwe pericoop begint. Maar zo is het wel. Vers 1 tot en met 7 is de mededeling aan Zedekia hoe het hem zou vergaan, terwijl die legers van Babel rondom de stad liggen. En hem wordt gezegd dat hij niet zal ontkomen, maar dat hij zal afgevoerd worden naar Babel en daar in vrede zou sterven, staat er. Nou ja, in vrede sterven. Hij stierf in de gevangenis. Dat wil zeggen, hij is gevangen genomen en hij is nooit meer daaruit gekomen. Behalve om begraven te worden, misschien. Maar misschien deden ze dat ook wel in de gevangenis, dat weet ik eigenlijk ook niet. Op de binnenplaats of zo, weet je wel. Ik weet het echt niet. Wat ik wel weet is dat die dingen later besproken worden in Jeremia 39. Want daar vinden we verslag van die gebeurtenissen. Dat is het hoofdstuk waarboven staat Jeruzalem door Nebukadnezar ingenomen en Jeremia verlost. Want die zat inmiddels weer gevangen. Maar daar staat dan, dat is vanaf vers 1 denk ik gewoon. In het negende jaar van Zedekia, koning van Juda, in de tiende maand kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, en al zijn heer tegen Jeruzalem en ze hebben leger daarna. In het elfde jaar, dus twee jaar later, van Zedekia, in de vierde maand, op de negende der maand, werd de stad doorgebroken. Vers 3. En alle vorsten des konings van Babel togen henen in en hielden bij de middelste poort, namelijk Nergal-Sarezer, Samgar, Nebusar, Sechim, Rapsaris, Nergal-Sarezer, Rapmach. En al de overige vorsten des konings van Babel. En het geschiedde als Zedekia, de koning van Juda, en al de krijgslieden hen zagen, zo vloden zij en togen bij nacht uit de stad door de weg van des konings hof, door de poort tussen de twee muren, en hij toog uit door de weg des vlakkenvelds. Door de weg des vlakkenvelds, dat is de vlakkenveld, dat is de Araba. Naar Jericho, vlakke veld. U weet wel, vlakke velden van Moab, vlakke velden van Jericho. Men vertaalt Araba met vlakke velden. Maar u weet wat het is, hè? De Rift Valley. De Syrisch-Afrikaanse slenk. Jordaan dan. Dus. Doch het Heer der Galdeën jaagde hen achterna en ze achterhaalden Zedekia in de vlakke velden van Jericho en vingen hem. En u weet, dat is eigenlijk een beeld van de dood, hè? Die vlakke velden, die Araba. Dat laagste deel ter wereld. Zowat 400 meter beneden de zeespiegel, om zo te zeggen. Hè? Maar ze vingen hem daar en brachten hem opwaarts tot Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Ribla in het land van Hamat. Die sprak oordelen tegen hem uit en de koning van Babel slachtte de zonen van Zedekia te Ribla voor zijn... Oh, mensen, dan krijg je de zenuwen, want dan denk je, Zedekia was de koning, laatste koning uit het huis van Juda. Misschien had hij nog zonen, misschien ontkomt hij, misschien wordt hij weggevoerd, maar heeft hij nog zonen die dan misschien... En het antwoord is nee, heeft hij niet. Nou ja, had hij wel, maar ze worden gedood. En hoe moet het nou verder? Nou ja, dat lees je dan weer een paar hoofdstukken verder. Hoe het verder gaat, hij blijkt nog dochters te hebben. Maar daar zit je op te wachten, dat bedoel ik u te vertellen. Hè? Daar zit je op te wachten, er moet iets... Er moet een continuering van dat erfrecht uit David zijn. En die is er ook. En de enige optie die je overhoudt zijn die dochters die later ten toneel verschijnen. En daarna verdwijnen. Van het toneel, althans van het Bijbelse toneel. Maar daar hebben we het later ooit over. Hij slachtte de zonen van Zedekia te Ribla voor zijn ogen. Ook slachtte de koning van Babel alle edelen van Juda. En hij verblindde de ogen van Zedekia. Dit is het laatste wat Zedekia gezien heeft. En hij bond hem met twee koperen ketenen om hem naar Babel te vervoeren. En de Chaldeeën verbrandden het huis des konings en de huizen des volks met vuur. En ze braken de muren van Jeruzalem af. Het overige nu des volks die in de stad waren overgebleven en de afvalligen die tot hem gevallen waren met het overige des volks die overgebleven waren, voerde Nebuzaradan, de overste der trawanten, gevankelijk naar Babel. En even kijken. Maar het volk die arm waren, die niet met al hadden, liet Nebuzaradan, de overste der trawanten, enige overig in het land van Juda. En hij gaf hun te dien dagen wijngaarden en akkers. En dan hebben we nog hoofdstuk 52. In vers 7. Toen werd de stad doorgebroken. En al de krijgslieden vloden en trokken uit des nachts uit de stad door de weg der poort tussen twee muren die aan des konings hof waren. De Chaldeeën nu waren tegen de stad rondom. En ze togen door de weg des vlakkenvelds. Doch het heer der Chaldeeën jaagde de koning na. En ze achterhaalden Zedekia in de vlakke velden van Jericho. En al zijn heer werd van bij hem verstrooid. Zij dan grepen de koning en voerden hem opwaarts tot de koning van Babel naar Ribla in het land van Hama. Die sprak oordelen tegen hem. En de koning van Babel slachtte de zonen van Zedekia voor zijn ogen. En hij slachtte ook al de vorsten van Juda te Ribla. En hij verblindde de ogen van Zedekia en hij bond hem met twee koperen ketenen. Alzo bracht hem de koning van Babel naar Babel en stelde hem in het gevangenhuis tot de dag zijns doods toe. En dat laatste stond er in hoofdstuk 39 niet bij. Heb je die nog? En hoe lang hij dus nog geleefd heeft, dat weet ik ook niet. Maar erg vrolijk zal het niet geweest zijn. En daarna lezen we alsnog weer wat Zedekia dan te horen kreeg van de Heer via Jeremia in Jeremia 34. Vers 3. Gij zult van zijn hand niet ontkomen, maar zekerlijk gegrepen en in zijn hand gegeven worden. En uw ogen zullen de koning, zullen de ogen des konings van Babel zien. Nou ja, dat is ongeveer ook het laatste wat hij gezien heeft dan. En zijn mond zal tot uw mond spreken en gij zult te Babel komen. Nou ja, en dan de, in vers 4, gij zult door het zwaard niet sterven. Nee, dat niet. Maar misschien had hij liever dan toch, als hij had mogen kiezen, had hij misschien toch liever door het zwaard gestorven. En misschien heeft hij daar ook op gegokt toen hij vluchtte de stad uit. Dat hij op zijn vlucht zou worden gedood. Maar ja, zo is het niet gegaan. En dus, gij zult sterven in vrede en na de brandingen van uw vaderen enzovoort zal men over u branden. Dat is hoe het gaan zal. En daarmee zitten we dus met de, hebben wij dus de beschrijving van hoe het dan afloopt met deze koning uit het huis van David. Dat is verband met het einde van hoofdstuk 33. De Heer zei, ik zal altijd uit het zaad van David heerser stellen. De tijden door. Het eerste wat je daarna leest in hoofdstuk 34, gewoon in de volgende versen, is dat het met Zedekia verkeerd zou aflopen. En als je het nakijkt, dan blijkt dat ook dat zijn zonen gedood werden, zodat die lijn daar volstrekt doodloopt. Dan zit je toch met een groot probleem. En daarom zeg ik, als je later struikelt over die, de, nou ja, als je die dochters tegenkomt in, verderop in Jeremia, dan struikel je dus over ze. Dan moet je zeggen, ah, het is toch nog, gaat het langs die weg. Nou ja, langs die weg is het dus gegaan. Er is ook geen andere mogelijkheid ervoor. De enige andere mogelijkheid is dat je doet wat al die commentatoren doen. Het wegredeneren. En zelfs wegvertalen. En als ik helemaal cynisch word, dan zeg ik nou ja... en zelfs het zelfstandig naamwoord Martial uit de woordenboeken weghalen. Want dat is dan toch wat gebeurd is, hoewel het in de Bijbel voorkomt. Dit is over het lot van de koning. Vanaf 34 vers 8 krijgen we het een en ander over het lot van het volk als zodanig. En begrijp u me, als ik het heb over het volk, dan moet u zich daar niet te veel van voorstellen. Want daar is niet veel van over. Dat zijn nog maar een paar steden en bovendien... al jaren, vele jaren daarvoor, was de ballingschap begonnen. Want die was officieel in 598 voor onze jaartelling. En de val van Jeruzalem was pas in 587. En de belegering in het negende jaar van Zedekia was 589. Dat was dus al 9 jaar nadat het volk als zodanig weggevoerd was in ballingschap. Dit was alleen wat... niet meegenomen was. Wat achtergebleven was. En daar was dan ook nog een koning over. Maar men zou het vooral niet overschatten, de hoeveelheid volk waar het over gaat. Nou goed, maar dat volk, daar was dus nog wat. En dan gaat het over vanaf 34 vers 8. Ik weet niet waarom dat stuk een beetje weggemoffeld is zonder... zonder opschrift. Waar het over gaat, voordat ik het lees, zeg ik dan maar even. Waar het over gaat, is dat er sprake is van de vrijlating van slaven. En dat is opmerkelijk. Want weliswaar regelt de Mozaïsche wet de vrijlating van slaven... elk 7e jaar, in het Sabbatjaar namelijk. Maar daarvan leren we elders, met name bij Ezechiël, dat het volk nooit de Sabbatjaren onderhouden heeft. Dat wil zeggen niet het land een jaar lang heeft braak laten liggen, maar ook niet de slaven heeft vrijgelaten. Niettemin gebeurde dit wel in deze omstandigheden hier bij gelegenheid. Niet meteen zeggen, dan was het dus een Sabbatjaar, want dat is maar onzin. Men had nooit Sabbatjaren gevierd, dus waarom zouden ze dat hier doen? En waarom in deze omstandigheden dan ook nog? Niettemin is het wel gebeurd, maar in de loop van het hoofdstuk, zo tegen het eind van het hoofdstuk, zal tot ons doordringen welke omstandigheden dit hier eigenlijk zijn. Die hier besproken worden. Maar dan begin ik maar eerst maar even te lezen. Dat is vanaf vers 8. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heer... nadat de koning Zedekia een verbond gemaakt had met het ganse volk... dat Jeruzalem was om vrijheid voor hen uit te roepen. Waarna de vraag is... vrijheid voor wie? Kijk, dat verbond, dat is gewoon een overeenkomst. Hè? En in de praktijk een wet. U kent dat, want wij zijn Nederlanders. Nederland wordt al jaren ook op deze wijze geregeerd. Er wordt een verbond gemaakt tussen bepaalde instanties... werkgevers, werknemers, sociaal-economische raad... een paar ministeries. En dat heet polderen in het jargon. Hè? Polderen. Anderen noemen het achterkamertjespolitiek, maar er wordt overleg gepleegd en er rolt dan wat uit, dat schijnt er dan uit te rollen. Nou ja, maar in ieder geval, dat leidt dan tot een of andere regeling of tot een wet, een overeenkomst of wat het maar was. En dat is wat hier besproken wordt en het heet dan, ja, het heet een verbond, ja. De vraag is alleen... een verbond en wet dus regelt om vrijheid voor hen uit te roepen. De vraag is voor wie? En dat volgt hierna pas. Dus dezelfde constructie als in Openbaringen 20, openbaring 20 is dat. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en hen werd van alles gegeven. En je vraagt, ja, wie zijn dat? En dat staat er dan pas in het volgende vers. De martelaren uit de grote verdrukking. Hebben jullie dat nog? Wij doen dat niet zo, normaal gesproken. Maar het is een manier om de spanning erin te houden. Wie zijn die lui? En hier ook. Om vrijheid voor en uit te roepen. Voor wie dan? Nou, dat gaat nu verteld worden. Dat een ieder zijn knecht en een ieder zijn maagd. Zijnde een Hebreër of een Hebreïne, zou laten vrijgaan. Zodat niemand zich van hen, van een Jood, zijn broeder, zou doen dienen. Het is interessant alleen al omdat de term Hebreër vervangen wordt door Jood. En ik weet niet of het u opvalt, maar dat woord Jood in het Oude Testament, daar zou je over moeten struikelen, want dat kom je nou niet alle dagen tegen, toch? In het Oude Testament. Ja, in het boek Esther, maar waar nog meer dan? Zelden, hoogst zelden, maar hier wel. En het klopt, want die Hebreërs of Hebreïnen waar het over gaat, binnen dit kader zijn uiteraard Joden. Want Joden zijn Hebreeën, maar ja, dat zijn de Arabieren ook. Maar het woord Hebreeën legt wel verbinding met het verleden eigenlijk. En in het bijzonder met de Mosaïsche wet. En ik denk ook dat dat hier wel een rol speelt. Maar daar komen we vanzelf al op. Ze zijn dus ineens op het idee gekomen. En Zedekia heeft dat verbond bekrachtigd. Ik bedoel, het is een koninklijk besluit, zullen we dan maar zeggen. Maar het zal in overleg gebeurd zijn, daarom heet het een verbond. Een besluit namelijk dat een ieder zijn knecht en een ieder zijn maagd, zijn de Hebreeër of een Hebreeën, zou laten vrijgaan, zodat niemand zich van hen, van de Joden, zijn broeder, zou doen dienen. Dat wil zeggen, alle Hebreeuwse dan wel Joodse slaven en slavinnen worden vrijgelaten. En dat is precies wat inderdaad geregeld wordt in Deuteronomium. Dat is feitelijk Deuteronomium 15. Als u het op wil zoeken, dat is Deuteronomium 15 vers 12. Onder andere, want in Leviticus wordt het ook genoemd, maar er zullen wel tekstverwijzingen onder staan. Dus u kunt dat ook wel vinden. Het idee is dus dat als iemand in slavernij terechtgekomen is, dan moet hij in het zevende kalenderjaar vrijgelaten worden. Allemaal tegelijk. Ik bedoel, niet na zeven jaar, maar zodra het eerstvolgende zevende jaar aanbreekt, en dat kan best een jaar later zijn. Heb je dat nog? En dat iemand in slavernij terechtkomt, dat is heel eenvoudig. Hij geeft meer uit dan hij kan betalen. Hij maakt schulden namelijk. En daarna moet hij zichzelf verkopen. Want ook na de Mosaïsche wet moet je de gevolgen van je eigen stommiteiten moet je gewoon dragen. En dan raak je dus in slavernij. Maar niet voor altijd. Daar zit een eindpunt aan. En dat is dan elk zevende jaar. Niet omdat dat voor het individu rechtvaardig is of zoiets. Maar dat is weer omdat het een en ander natuurlijk ook typologisch zou worden verstaan. Want het zevende jaar is natuurlijk een uitbeelding van de zevende bedeling, dan wel de zevende duizend jaar, of hoe ze dat maar gezegd hebben in het verleden. Het is een uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Waar men verlost zou zijn, in vrijheid geplaatst zou worden en niet meer zou leven onder de heerschappij van de duivel, de overste deze wereld, want die is dan gebonden, dat weet u toch? Men is vrij van de heerschappij van de duivel. Men is vrij van de heerschappij van de dood. Die is er wel, maar die heerst niet. Want het blijkt, mijn zin is, nou ja. Het blijkt, omdat de Bijbel het leert, dat de mens daar gewoon die hele duizend jaar kan overleven. Als je verder geen gekke dingen doet of de doodstraf verdient, dan overleeft hij dat. Dus de dood heerst daar niet. En de zonde heerst daar ook niet. Die is er wel en die werkt ook. Maar ja, datzelfde als in uw en mijn leven vandaag. De zonde heerst niet. Die is er wel. Maar er is een belangrijkere macht werkzaam die hoger is dan de zonde. Dus de heerschappij is er niet. En vandaar die vrijheid. Hebben jullie dat nog? In het zevende jaar. En als je dus jezelf moet verkopen in het zesde jaar van de reeks, dan breng je gewoon wat minder op, hè? Zo zit dat. En dan ben je het volgende jaar eraf. Dan heb je pech dat je het nog een paar jaar volhoudt, dat je je schulden nog net een beetje, schuldeisers nog net tevreden kunt houden. En je wordt direct na het sabbatjaar failliet verklaard en je moet jezelf verkopen en je raakt in slavernij. Heb je pech, dan heb je nog zes jaar te gaan. Hè? Toch? Zo zit het ongeveer. Hè? Net als het onroerend goed dat in om de 50 jaar zou worden teruggegeven. Het jaar bepaalt dus meteen ook de prijs van het onroerend goed. Maar er staat nog veel meer over. Hè? Want dit doen ze dan wel. Vrijlaten. Want daar staat er best in. Nu hoorden al de vorsten en al het volk die het verbond hadden ingegaan. Er was dus kennelijk overleg over geweest, ze hadden het onderling afgesproken, dat zij een ieder zijn knecht en een ieder zijn maagd zouden laten vrijgaan, zodat zij zich niet meer van hen zouden doen dienen. Zodat zij zich niet meer van hen zouden doen dienen. Zij hoorden dan, ja hoor, en lieten hen gaan. Met andere woorden, het wordt uitgevoerd. Maar het volgende vers zegt meteen, maar zij keerden daarna wederom en deden de knechten en maagden wederkomen die ze hadden laten vrijgaan. Dat wil zeggen, het is wel gebeurd wat overeengekomen was, maar daarna werd het meteen weer teruggedraaid. De wet wordt toegepast, maar daarna begint het verhaal gewoon overnieuw. Met andere woorden, het is een maatregel, maar die blijkt maar heel tijdelijk gehanteerd te zijn. Wij waren min of meer bij vers 11, waar dan staat, maar zij keren daarna wederom en deden de knechten en maagden wederkomen die ze hadden laten vrijgaan en zij brachten hen ten onder tot knechten en tot maagden. Dat wil zeggen, ze lieten eerst de slaven vrij, maar even de enige tijd later werden ze allemaal weer gevangen, of hoe het maar heten mag, en werden ze weer in oorspronkelijke positie van slavernij teruggebracht. En daarom, vers 12, geschiedde dus Heer een woord tot Jeremia van de Heer, zeggende, zo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb een verbond gemaakt met uw vaderen ten dagen als ik hen uit Egypteland uit het diensthuis uitvoerde. Want heel Israël was ooit een slavenvolk en werd uit de slavernij verlost door de Heer zelf. En toen heb ik gezegd, zegt de Heer, ten einde van zeven jaren zult gij laten gaan een ieder zijn broeder, een Hebreër, die u zal verkocht zijn en u zes jaren gediend heeft. Gij zult hem dan van u laten vrijgaan, maar uw vaders hoorden niet naar mij en neigden hun oor niet. En in mijn Bijbel krijg je dan de verwijzing inderdaad naar Deuteronomium 12, maar dat zei ik al, en naar Exodus 21 als de belangrijkste schriftplaatsen waar die wet dan is vastgelegd. En dan vers 15. Gij lieden nu waart heden wedergekeerd en had gedaan dat recht is in mijn ogen. Met andere woorden, ze hadden nou eindelijk een keer gedaan wat de Heer gezegd had dat ze moesten doen. Namelijk na verloop van tijd die slaven vrijlaten. Vrijheid uitroepende. En ieder voor zijn naaste. En gij had een verbond gemaakt voor mijn aangezicht in het huis dat naar mijn naam genoemd is. Dus het is kennelijk in de tempel gebeurd, die wetgeving. Merkwaardige wijze. Maar gij zijt omgekeerd en hebt mijn naam ontheiligd en doen wederkomen ieder zijn knecht en ieder zijn maagd die gij had laten vrijgaan naar hun lust. En gij hebt hen ten onder gebracht om jullie te wezen tot knechten en tot maagden. De Heer zegt dus, je hebt gedaan wat je mij ook beloofd hebt en wat je in dit verbond recent geregeld hebt. Notabene nog in de tempel, dus met een religieuze rite erbij kennelijk of zo. Dat wordt hier nou ook beschreven. Dus ze hebben het gedaan voor het aangezicht des Heeren, maar ze hebben daarna gewoon weer dat teruggetrokken. En daarom zegt de Heere alzo, vers 17, gij lieden hebt naar mij niet gehoord om vrijheid uit te roepen, ieder voor zijn broeder en ieder voor zijn naaste. Ziet, zo roep ik uit tegen u lieden, spreekt de Heere, een vrijheid ten zwaarde, ter pestilentie en ten honger, en zal u overgeven ter beroering aan alle koninkrijken der aarde. Dat is natuurlijk ironisch gezegd. De Heer zegt, weet je wat, ik zal jullie vrijlaten. Met de betekenis van, dan zal ik niet langer voor jullie zorgen en dan zullen jullie mij ook niet langer dienen. Maar dan geef ik je dus vrij ten zwaarde, want dan komt er van jullie als volk niks terecht. Kortom, hier wordt gewoon aangekondigd de ballingschap. En niet alleen maar de Babylonische, maar let op dat er veel meer bij staat. Hè? Ik zal u overgeven ten beroering aan alle koninkrijken der aarde. Dus het is nog veel verstrekkender dan alleen de Babylonische ballingschap. En ik zal de mannen overgeven die mijn verbond hebben overtreden, die niet bevestigd hebben de woorden des verbonds dat zij voor mijn aangezicht gemaakt hadden. En let ook op dat alles minstens twee keer verteld wordt hier, hè? Met grote nadruk. Woorden des verbonds dat ze voor mijn aangezicht gemaakt hadden, met het kalf dat ze in tweeën hadden gehouden en waren tussen zijn stukken doorgegaan. Wij kennen dat verschijnsel uit de geschiedenis van Abraham. Het offer van Abraham met die dieren die in tweeën gedeeld werden. En dan werd er tussendoor gelopen. En als u de moeite zou nemen om het een en ander na te zoeken, dan zal men u wijsmaken. En ik bedoel het serieus. En dan zal men u vertellen dat dat niet alleen onder de Hebreeën of onder Israël, maar onder heel wat andere volkeren ook zo gebruikelijk was. Dat men bij het sluiten van een verbond dieren slachtte. Ze verdeelden in twee helften. En niet de ene helft de voorpoten en de andere helft de achterpoten. Maar in de lengte richting. Precies gehalveerd. Dan krijg je twee zich spiegelende delen om zo te zeggen. Ja, het is onsmakelijk voor alle mensen. Maar wij zijn natuurlijk ook helemaal niks gewend. Is dat slager inmiddels midden? Nee? Oh. Goed. Maar er werd zelfs de ruggengraat, die werd zelfs doorgezaagd of doorgesneden. Precies twee gelijke helften tegenover elkaar gelegd. Zo van, dat hoort bij elkaar. En dan liepen dan de partijen die in verbond sloten daartussendoor, ritueel. En daarna at men natuurlijk, er mocht een feestje bij en een feestje is een maaltijd. Dus dan, daarna eet men dus het geslachte dier op. Dat is het dan. En daarmee wordt dan dat verbond bevestigd, waarbij twee partijen bij elkaar gebracht worden. Dat is het idee van een verbond immers. En dat wordt dat ritueel wordt dat uitgebeeld. En kennelijk hadden ze dat hier ook zo gedaan. Maar zelfs de Romeinen deden dat nog, eeuwen later. Ze waren tussen zijn stukken doorgegaan. Vers 18. Vers 19. De vorsten van Juda en de vorsten van Jeruzalem, de kamerlingen en de priesteren, kortom al die hoge beambten, en al het volk des lands die door de stukken des kals zijn doorgegaan. Ja, ik zal hen overgeven in de hand hunner vijanden. Want ze hadden een verbond gesloten, maar zich niet aangehouden. Dat is het verhaal, hè? Ik zal hun overgeven in de hand hun vijanden en in de hand dergenen die hun ziel zoeken. En hun dode lichamen zullen het gevolgde des hemels en het gedierte der aarde tot spijze zijn. En dat is de verwijzing naar hoe men die rieten volbracht had en daarna dus een feestmaal had aangericht, hè, van het geslachte dier. En de Heer zegt, jullie zullen zelf geslacht worden en tot spijze zijn voor het gedierte der aarde en voor het gevolgde des hemels. Zelfs Zedekia, de koning van Juda en zijn vorsten, zal ik overgeven in de hand hunner vijanden. Waarmee vers 21 dus inderdaad aansluit bij de eerste zeven versen van dit hoofdstuk, waarin bestaat dat Zedekia, de koning, zal worden overgeleverd aan zijn vijanden. En dat is waarschijnlijk waarom deze twee schriftgedeelten aan elkaar gekoppeld zijn. Zelfs Zedekia, de koning van Juda en zijn vorsten, zal ik overgeven in de hand hunner vijanden en in de hand dergenen die hun ziel zoeken, te weten in de hand van het Heer, zeg maar het leger, des konings van Babel. Die van u lieden zijn opgetogen. En de vertalers hebben ingevuld nu. En ik roep bij het woordje nu altijd hetzelfde. In 16 zoveel, staat de vertaling 16 zoveel, betekende nu nog steeds inmiddels. U weet wel, dan zeg ik het is nu, maar het is ook nou. Dat wil zeggen het is ook na. Na al wat vooraf ging, inmiddels. En zo zou je het ook moeten lezen. Begrijp me goed, het woord staat er officieel helemaal niet. Maar de vertalers hebben het voor de duidelijkheid ingevoerd. En ze hebben inderdaad begrepen wat hier staat. Het punt is namelijk dat die legers van Babel weliswaar optrokken naar Jeruzalem. Het beleg om Jeruzalem legden, want een beleg leg je. Maar na verloop van tijd verdwenen ze ook weer, om enige tijd later alsnog weer terug te keren en het afgebroken werk voor te zetten. Eigenaardig verschijnsel, omdat dat ook gebeurd is, precies zo, toen Jeruzalem belegerd werd door de Romeinen. Ook dat beleg in het jaar 70 van onze jaartelling, althans uitlopend in de verwoesting van Jeruzalem. Het was een jarenlang beleg overigens. Maar ook dat beleg werd opgeheven omdat die Romeinse legers elders nodig waren. En toen die klus geklaard was, kwamen ze gewoon weer terug. Met andere woorden, de inwoners van Jeruzalem hebben zelfs de gelegenheid gekregen om alsnog de stad en wellicht het land te ontvluchten, maar hebben dat niet gedaan. En in het Nieuwe Testament vind je daar zelfs een verwijzing naar, want daar staat in Lucas 21... in de zogeheten reden over de laatste dingen: wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, dat als dan wie in Judea zijn vlieden op de bergen die op het dak is komen niet af om zijn, dat soort uitspraken. Het zijn uitspraken die wij misschien beter kennen uit Matthäus 24. Maar daar staat niet wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Daar staat wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Dat wil zeggen, in Matthäus 24 gaat het dan over de 70ste week van Daniël, uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem. Maar in het min of meer overeenkomende gedeelte van Lucas 21 gaat het niet over de grote verdrukking, dan wel de 70ste week van Daniël, maar over wel degelijk de verwoesting van Jeruzalem, maar door de Romeinen. En het eindigt met dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden tot de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En die springt dan alsnog naar het einde van de 70ste week van Daniël. Maar hoe kun je nou de stad ontvluchten als die door heerlegers omsingeld wordt? Het antwoord is, die legers verdwijnen weer. En dan kun je vluchten. Als je tenminste het woord des Heeren serieus neemt, want die zei, de stad zal belegerd worden en ingenomen en verwoest worden. En de stad wordt belegerd, alleen die legers trekken zich terug. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, kijk, het gaat toch niet door, de Heer heeft ongelijk. Of je maakt van de gelegenheid gebruik en zegt, de Heer heeft gezegd, de stad zal verwoest worden. Dan hebben we nu nog de gelegenheid om de stad te verlaten. En wat betreft de situatie onder de Romeinen is bekend, via de bekende geschiedschrijver die erbij was, Flavius Josephus, is bekend dat sommigen daar inderdaad van gebruik gemaakt hebben. Dan moeten dan toch in de eerste plaats gelovigen geweest zijn. Anders zouden ze immers niet vluchten, legers zijn weg. En een belangrijk deel van degenen die toen Jeruzalem ontvlucht zijn, een belangrijk deel daarvan heeft zich gevestigd in de tijd in Petra, in El Nazar. Wij vinden dat niet meer terug, maar waar volgens de archeologische documentatie inderdaad ook christelijke symbolen gevonden zijn enzovoorts. En het heet niet voor niks El Nazar. U weet wel, aan de noordkant van Petra, het noordelijke gedeelte van Petra, buitenwijk van Petra is het eigenlijk. En het heet zo omdat het genoemd is naar de Nazarener, naar Jezus van Nazareth. Dat is dus gewoon historisch gedocumenteerd. Men heeft de stad inderdaad verlaten. Althans, voor zover men het woord van de Heer serieus heeft genomen. En het overblijfsel uit de, laten we zeggen, de Joodse christengemeente onder leiding van Jacobus uit Handelingen 15, om zo te zeggen. Het overblijfsel daarvan is inderdaad voor een deel in Petra terechtgekomen. Waarom ook niet? Wie het Oude Testament enigszins kent, en van christenen mag je dat, of mocht je dat verwachten, die zou geweten hebben dat het de bedoeling was dat een overblijfsel, het gelovige overblijfsel uit Jeruzalem, zou vluchten naar Petra. En dat is precies wat ze gedaan hebben. In deze dagen is dat overigens ook gebeurd. In de dagen van Jeremia en wat het maar was. Niet omdat we dat in de Bijbel rechtstreeks vinden, maar indirect wel, bij gelegenheid. Wij kennen namelijk profetieën in de, ik ken ze niet, ik weet niet uit mijn hoofd waar ze staan, maar er zijn profetieën die handelen over een oordeel dat over Edom zou gebracht worden. En daar staat bij dat het is omdat ze diegenen die uit Jeruzalem vluchten in de tijd van de verwoesting van Jeruzalem onder Nebukadnezar, omdat ze die niet ontvangen wilden. Omdat ze die als vluchtelingen afwezen. Zodat die Joden niet alleen moesten vluchten voor de Babyloniërs, maar in tweede instantie ook nog voor Edom. En dat is dan aanleiding voor profetieën over oordelen over Edom. En je moet er dus uit concluderen dat men toen ook geprobeerd heeft te vluchten naar Edom en dus naar Petra, de hoofdstad van Edom. En wat deze geschiedenis aangaat op korte termijn, voor zover die geschiedenis te reconstrueren valt, laat het zich aanzien dat toen Jeruzalem belegerd werd als de laatste stad van Juda, dat men toen zo in het nauw gekomen is dat men maatregelen genomen heeft om de God van Israël, dan wel van Juda, gunstig te stemmen. Religieuzen doen dat nu eenmaal. Noodleert bidden. En naar alle waarschijnlijk, ik zeg het met een slag om de arm, omdat we het niet echt weten en ik hou niet van speculeren. Echt niet. Maar ik zeg deze dingen omdat je ze toch heus wel terugvindt in de geschiedschrijving omtrent de Bijbelse geschiedenis. De gedachte is dat in die uiterste nood men gedacht heeft de Heer enigszins gunstig te stemmen door iets te doen wat dan toch kennelijk, omdat het opgeschreven is, in overeenstemming is met de wil van de Heer. Men liet de slaven vrij. Met een officieel verbond dat nog op redelijk bijbelse wijze, ja, in ieder geval op abramitische wijze, dan nog tot stand kwam. Met die rieten erbij, met zo'n kalf en wat het maar was, allemaal. En bovendien in de tempel, want de Heer zegt, is in mijn huis geschied, enzovoorts. Kortom, men heeft geprobeerd de Heer gunstig te stemmen door iets te doen wat nou eenmaal de wet had voorgeschreven. Slaven vrijlaten. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat dat misschien een heleboel geld kost, die slaven vrijlaten. Slecht voor de economie misschien wel, of zo. Of kapitaalvernietiging, of slecht voor je gedane investeringen, enzovoort. Maar je moet natuurlijk ook begrijpen, die mensen hadden dus echt sowieso niks meer te verliezen. En als de nood aan de man komt, dan is het ieder voor zich. En dat betekent het houden van slaven niks. En het brengt ons terug bij het vorige hoofdstuk feitelijk. Nee, nog een hoofdstuk eerder. Bij dat verhaal over over die koopbrief, weet je nog? Jeremia kocht een akker. Ja, wat is die akker waard? Geen bal. Want de vijand komt eraan. Het volk zal gedeporteerd worden. Dat wist iedereen dat het zou gebeuren. Mede omdat het al gebeurd was. Dat wil zeggen, je kan een akker kopen. Maar wat heb je eraan? Je wordt weggevoerd naar het buitenland en je bent al je spullen kwijt. Niettemin wordt de akker gekocht en er wordt de officiële prijs voor betaald enzovoorts. En zo is het nu met die slaven. Ja, je kan dat maar zo makkelijk zo'n maatregel nemen als je ervan uitgaat dat het toch fout gaat aflopen. Maar het liep niet fout af. Of het liep goed af in de zin van, ze hadden die maatregel genomen en raad eens wat. De Babylonische legers verdwijnen. Nou, dan heeft het gewerkt en ben je van het probleem af. Maar ja, wat doen ze dan? Dan draaien ze het verhaal terug. Ze zijn nou toch weg. Dus weet je wat, we vangen die slaven weer en we brengen ze weer gewoon terug in de slavernij waarin ze al waren. Zo werken die dingen nou eenmaal. En dan treedt de Heer op, die zegt, ja, maar het was toch een verbond met mij? Niet dat het gebruikelijk was dat ze een verbond hadden met de Heer, want dat is nou juist wat allemaal over gaat. Ze trokken zich er nooit wat van aan, maar nou doen ze iets ten overstaan van de Heer zelf, bevestigd in de tempel, en de priesters worden er in dat verband allemaal worden erbij genoemd, enzovoort. En binnen de kortste keren verbreken ze die overeenkomst weer, want daar komt het tot neer, en draaien de zaak gewoon terug. Heb je dat? En hoe dat zit met die legers? Nou ja, je leest dat in ieder geval in hoofdstuk 37... waar in vers 4 staat, Jeremia was nog ingaande en uitgaande in het midden des volks. Kortom, ze hadden hem nog in het gevangenhuis niet gesteld. En Farao's heer, vers 5, was uit Egypte uitgetogen. En de Galdeën die Jeruzalem belegerden, dat zijn de Babyloniërs dus, hè, de Galdeën, die Jeruzalem belegerden, als zij het gerucht van hen gehoord hadden, zo waren zij van Jeruzalem opgetogen. En dat is precies het woord dat ook gebruikt wordt in 34 vers 21. Het heer des konings van Babel, die van uw lieden nu, zijn opgetogen. En de reden daarvoor staat er dus bij hier in Jeremia 37. Want de Babyloniërs belegerden Jeruzalem, maar de farao, de koning van Egypte, die had ook zijn politieke belangen. En die dacht, ja, voordat die Babyloniërs nou Jeruzalem innemen, want dat is ook strategisch een belangrijk punt, denkt de farao, ik ga de Joden helpen, want ik wil Jeruzalem wel hebben. Dan staan ze onder mijn macht. En dat ligt voor de hand, omdat we zeker ook uit de latere hoofdstukken van Jeremia leren dat die Egypte, dat die Babyloniërs zouden doortrekken naar Egypte om de vluchtelingen uit Juda die naar Egypte zouden vluchten, om die alsnog te achterhalen. Ik weet uit mijn hoofd niet meer of er in Jeremia ook staat dat het daadwerkelijk gebeurd is, maar ik weet wel uit mijn hoofd dat het aangekondigd wordt. En het is dus gebeurd. Want Nebukadnezar heeft ook Egypte aan zich onderworpen. Heb je dat nog? En Egypte voelt erbij hangen, daar komen die Babyloniërs, u hebt de kaart voor zich, daar komen die Babyloniërs dwars door van noord naar zuid door Palestina enzovoort, langs de Via Maris, hoe het heten mag, de weg langs de zee, de oude caravaanroute naar het zuiden en dan naar Egypte. En dus farao denkt, ik wacht ze niet af hier in Egypte, ik ga ze tegemoet, laat die grens maar aan het van ons vandaan liggen. He? U weet wel hoe dat gaat, hè? Europa denkt, wij pikken de Oekraïne er ook nog bij, want we willen groot worden. Hoezo imperialistisch? Europa denkt, we willen de Oekraïne erbij hebben, we komen bij ons, enzovoort. En er zit daar een man die heet Poetin en die denkt, ik heb die lui liever niet zo dicht bij me. En als het dan toch moet, dan ga ik wel naar ze toe. Ik zeg het misschien op een rare manier, maar ik denk echt dat het zo gaat. Wij denken dat die Russen zo agressief zijn, maar ik ben van mening dat Europa zo agressief is. Iedereen erbij, grenzen uitbreiden, grenzen verzetten. En dat die lui daar in Oost-Europa dan denken, ja, maar ze pikken al onze markten in, want het gaat allemaal over economie tegenwoordig, ze pikken onze markten in enzovoort. En onze welvaart, we gaan ze wel tegemoet. Dus het wordt een strijd om dat land. Zo werken die dingen, hè? En dat was toen ook zo. Dus die legers trekken op, dat horen ze. De Egyptenaren komen eraan. Dus die Galdeën die moeten zich richten tegen het leger van farao. Die denken, laat Jeruzalem maar even liggen. En dus ze heffen het beleg op. Dat is wat er gebeurd is. Zo waren zij van Jeruzalem opgetogen. En dan staat er hier in hoofdstuk 37... toen geschiedde des Heeren woord tot de profeet Jeremia zeggende vers 7... Zo zegt de Heere, de God Israëls... Zo zult gij lieden zeggen tot de koning van Juda... die u tot mij gezonden heeft om mij te vragen... Ziet Farao's Heer dat u ter hulpe uitgetogen is... zal wederkeren in zijn land in Egypte. En de Chaldeeën zullen wederkeren en tegen deze stad strijden. Hoe het precies gegaan is, weet ik niet. Want die Chaldeeën hebben alsnog Egypte veroverd. Maar wat hier staat is simpelweg dat die strijd afgebroken is geworden. En dat die Chaldeese legers weer wedergekeerd zijn naar Jeruzalem, volgens vers 8. Chaldeeën zullen wederkeren en tegen deze stad strijden. En ze zullen ze innemen en zullen ze met vuur verbranden. Hebben we dat? Nou ja, dat is de achtergrond dus van dit gedeelte uit Jeremia 34. Vanaf vers 8 tot einde van het hoofdstuk. In die onderbreking heeft men dus kennelijk gedacht... nou, het gaat allemaal goed en nou kunnen we weer doorgaan zoals het altijd al was. En dan spreekt de Heer via Jeremia en die laat weten van... ja, maar dat gaat zomaar niet. Punt 1, had ik vroeger al geregeld hoe dat moest met die slaven. Nou, doen jullie dat eindelijk een keer? Met andere woorden, die slaven, die hadden er sowieso, de meeste althans, hadden er sowieso niet kunnen zijn als je gehouden had aan de wet van de Sabbatjaren. En nou doen jullie dat een keer en nou binnen de kortste keren draai je dat terug. En dus opnieuw een wandaad tegenover de Heere, de God van Israël. En die laat het niet passeren, die zegt nee, gaat verder. En dus... En dat was dan vers 22, het laatste vers inmiddels van Jeremia 33. Zie, ik zal bevel geven, spreekt de Heere, en zal hen weder tot deze stad brengen. We lazen het net in Jeremia 37. En nu lezen we het hier weer. Ik zal hen weder tot deze stad brengen en ze zullen tegen haar strijden en ze zullen ze innemen en zullen ze met vuur verbranden. En ik zal de steden van Juda stellen tot een verwoesting dat er niemand in wonen. Want het idee is dat het land 70 jaar zou braak liggen. We vinden dat niet hier in Jeremia, maar we vinden dat wel vermeld, meen ik, bij Ezechiël. De gedachte namelijk dat Israël gedurende een periode van 490 jaren geen Sabbatjaren gevierd had... En toen zei de Heer, nou, dan zorg ik ervoor dat nu alsnog die Sabbatjaren worden ingehaald. Namelijk dat alsnog 70 jaar lang het land zal braak liggen. En dat heet de 70-jarige verwoesting van het land. Abusievelijk opgevat als 70-jarige ballingschap. Want ik moet u zeggen dat de ballingschap als zodanig niet 70 jaar geduurd heeft. Was korter. Maar de verwoesting van het land officieel was 70 jaar. En dat komt omdat ze 70 sabbatjaren hadden moeten vieren in de periode van 490 jaren. En dat hebben ze niet gedaan. Met andere woorden, die hele toestand van ballingschap en wat ermee samenhangt... wordt in de Bijbel in de eerste plaats opgehangen aan dat idee van die sabbatjaren. En de vrijlating van die slaven is onderdeel van de Sabbatjaren. En daar gaat het hier over, vrijlating van slaven. Men heeft het gedaan, maar dan toch weer niet. En dus wordt opnieuw van kracht wat de Heer gezegd had. Namelijk, stad en land zullen verwoest worden. En vrijlaten zal u allemaal vrijlaten. Niet langer mijn volk, om zo te zeggen... Ik zeg het eigenlijk niet goed, maar ik zal jullie overgeven aan de heiden. Ik zal me een poosje er niet mee bemoeien. En ga het land maar uit. En dat is voor de Joden... Tot vandaag wordt dat door de Joden beschouwd als vrijheid. Hoe dat toen was, hoe ze het beleefd hebben, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat de Heer het hier noemt. Ik zal u vrijlaten, ten zwaarde, enzovoorts. Maar u weet hoe het gegaan is. In de ballingschap heeft men... Om wat voor reden dan ook heeft men dat godsdienstig systeem ontwikkeld... dat wij tot vandaag kennen als de Joodse godsdienst, als het Judaïsme. En daarin is het zodanig geregeld dat de verplichting om zich aan de Joodse wetten te houden primair geldt in het land, dat wil zeggen in het land Israël, wat het ook wezen mogen, maar in Canaan om zo te zeggen, maar daarbuiten niet. Nou geef ik meteen toe dat er heel wat Joden zich daar weinig van aantrekken en dus ook in het buitenland, in Nederland bijvoorbeeld of in België of waar dan ook, dat ze zich wel degelijk aan die Joodse wetten houden. Maar ze zullen meteen toegeven dat dat niet werkelijk verplicht is. De verplichting ligt er alleen als men in het beloofde land is. Ik heb u dat geloof ik wel eens verteld. Daarom is Eilat zo'n populaire plaats voor de Joden in de staat Israël. Dat is namelijk omdat het buiten de grenzen van het oorspronkelijke land ligt, want het land strekt zich niet verder zuidelijk uit dan tot Beersheba. Althans, dat zegt men dan. Het is immers van Dan tot Beersheba. Maar Eilat ligt verder zuidelijk, aanzienlijk verder zuidelijk dan Beersheba. En dat betekent dat ze zich enigszins te buiten kunnen gaan in Eilat, omdat ze zich daar niet aan de regels hoeven te houden. En dat is dus wat er gebeurt. Dat heet dus vrijheid. Daar komt het op neer. En dus hebben Joden altijd een excuus om zich niet aan die Joodse wet te hoeven houden. Want ja, ze zijn immers in het buitenland, meestal. En dus kunnen ze ermee sjoemelen, dat is het. Maar de Heer gebruikt dat soort terminologie hier al, want die idee van in het buitenland hoeft het niet, is inderdaad correct. Dat wil zeggen, dat is ontleend aan de Mosaïsche wet. En in de Mosaïsche wet wordt duidelijk gemaakt dat die wet die de Heer gaf inderdaad bindend is in het land. Zelfs voorwaarde is om in het land te mogen wonen. En dus beginnen heel wat wetsartikelen met de opmerking: wanneer gij in het land zult gekomen zijn dat de Heer u erfelijk zal geven, dan zult gij, enzovoorts. Implicerend of op zijn minst suggererend dat als men dan niet is in het land dat de Heer een erfelijk zal geven, dan geldt die wet niet. En daar is inderdaad wat voor te zeggen, want was de wet voorgeschreven aan dit specifieke volk, uitverkoren tot koninklijk priesterlijk volk en wonend in het land waarvan de Heer zei: het is mijn land en jullie wonen erin, maar je moet je dan wel houden aan mijn inzettingen. En dus zegt de Heer hier: nou ja, vrijheid. Ik heb je eens uitgeleid uit de dienst uit Egypte. Weet je wat? Ik zal je ook uitleiden uit dit huis. Dan ben je ook vrij. Dan hoef je me ook niet meer te dienen. Het is dus zeer ironisch, om niet te zeggen cynisch, wat de Heer hier zegt. En dat is ook bepalend hier voor de woordkeuze. Ik zal u geven vrijheid ten zwaarde, ter pestilentie en ten honger, en zal u overgeven ter beroering aan alle koninkrijken der aarde. En nogmaals, die woorden uit vers 17... die handelen maar niet over de zogeheten Babylonische ballingschap, maar het is in het algemeen voor het Joodse volk zo gebleven. Hebben jullie dat nog? En ironisch is trouwens ook dat dat judaïsme dat men in de ballingschap heeft ontwikkeld in hoge mate zijn functie vervult. De functie namelijk om aan de Joden, dan wel aan het Joodse volk, een eigen identiteit te geven. Wat maakt een Jood tot Jood? In de eerste plaats zijn specifiek Joodse religie. En eigenlijk is dat meteen de vloek die over het volk ligt. Was dat maar niet zo geweest en hadden ze dat judaïsme nou niet ontwikkeld in Babel, dan zouden ze wellicht, menselijkerwijs gesproken, zouden ze geassimileerd zijn. Dat wil zeggen opgegaan zijn in de volkeren. Menselijkerwijs gesproken. Daarna zeg ik, nou, dat zal toch niet gebeurd zijn, want het is met de 10 stammen ook niet gebeurd. Die hebben net zo goed hun identiteit bewaard, alleen hun naam niet. Maar ze onderscheiden zich tot vandaag van de rest van de wereldbevolking. Maar wat hier besproken wordt, is dus niet alleen maar de Babylonische ballingschap, maar ook al wat er verder gebeurt. En ik wijs er maar op dat als hier Jeruzalem verwoest wordt en het volk wordt weggevoerd, is het het laatste beetje ervan. Een klein deel van alle Joden die in Judea woonden. De rest was al weg. En als we later in de geschiedenis bepaald worden bij de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap, dan vinden we precies hetzelfde. Dan is het ook maar weer een klein deel van de Joden uit Juda, Benjamin en Levi, volgens de Bijbel, is het ook maar weer een klein deel dat daadwerkelijk terugkeert naar Jeruzalem en de omgeving. En dat we dan aantreffen in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En zodra we in Handelingen zijn, merken we dat Joden overal ter wereld wonen. Om de eenvoudige reden dat die dus nooit zijn teruggekeerd naar het land. Alleen die Babylonische gevangenschap, ze zijn gewoon uit dat gebied verdwenen. En ze hebben dus kennelijk ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om dat land weer achter zich te laten. Als de Joden mochten terugkeren naar Jeruzalem, oké, dan mogen ze dus het land uit. En velen zullen het land uitgegaan zijn, maar zich elders ter wereld hebben gevestigd. Want dat is wat er gebeurd is. En dat is niet mijn interpretatie, dat is algemeen bekend. Ik bedoel, dat bewijst zich vanzelf in de loop van de ook Bijbelse geschiedenis. En tot vandaag is dit nog steeds aan de orde. Want wat hier beschreven wordt, is eigenlijk de beroerde positie van het Joodse volk, waar ook ter wereld onder de heidenen. En hoezeer men daar ook dan bij gelegenheid vooraanstaande posities heeft ingenomen, het heeft altijd dan toch weer geleid tot jaloezie, zoals de prediker dat ook al zegt, en dus toch weer tot vervolging. En zo is het altijd gebleven. Meer daarover volgende keer. Ja, het is nu helemaal geen vrolijk verhaal, hè? Ja, het is de ondergang van een volk. Nou, het schijnt, maar aan de andere kant, en dat vertel ik dus steeds tussendoor, omdat we het ook tegenkomen, op de achtergrond is het net zo goed het planten en bouwen van een volk, inclusief een koninklijk huis. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor het voorrecht uw kinderen te zijn. Dat wij behoren tot degene aan wie u uw naam, uw heerlijkheid en daarmee uw werk bekend maakt. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten samen zijn. Rondom dit profetisch woord. Dat ons weliswaar niet spreekt over onze eigen persoonlijke zaligheid als zodanig. Maar dat ons wel degelijk spreekt over uw werk in de loop der eeuwen. En we danken u dat we mogen leren dat u daadwerkelijk uw woord gestand doet. Dat u uw beloften waar maakt en dat u al deze dingen lang van tevoren hebt vastgelegd op velerlei wijze in dit woord. We danken u daarom dat we daaruit mogen leven. Dat wij wedergeboren zijn uit dat eeuwig blijvende woord van God, maar ook dat we ons daarmee mogen voeden. En dat het ons bovendien spreekt over die geweldige toekomst die u voor ons hebt weggelegd. We danken u te mogen weten wie wij geworden zijn in Christus. En te mogen weten waarheen wij onderweg zijn. Zodat we u als overste leidsman in het oog zouden houden wanneer wij onze loopbaan lopen hier op aarde. Zouden leren om trouw te zijn en niet te vallen in het voorbeeld van ongelovigheid van dit oude volk. We danken u in tegendeel dat we mogen wandelen aan uw hand en waar we ons aan u toevertrouwen, bent u die genadige, barmhartige God die ons kent, die voor ons zorgt, die medelijden kan hebben met ons, maar die ons in de eerste plaats leiden zou naar onze zoonstelling. Wij danken u daarom voor die zaligheid en voor die rijkdom van uw genade en dragen onszelf aan u op. Op grond van deze belofte en in het vertrouwen dat u ons nabij zult zijn en onze harten zult vullen, dat onze levens mogen zijn tot heerlijkheid van uw naam. Amen.